Liefde gemeente, verheft uw harten thans tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. En zingen we ook het negende vers van het gebed des Heren. De versen 1 en 9 van het gebed des Heren. Gemeente, doen wij ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijne mond gehoord. En daarna zal u opnieuw gelezen worden uit het Pinksterevangelie en opnieuw ook uit het boek Handelingen, het tweede hoofdstuk, maar nu de versen 22 tot en met 36. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs, zingen in aansluiting erop uit Psalm 56, het vijfde vers, en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Handelingen 2, de versen 22 tot en met 36. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wondertekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelven weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou worden gehouden. Want David zegt van hem, ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult u heiligen overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo mogen wij op deze eerste Pinksterdag opnieuw samenkomen in uw huis. En dat is het sprekendste bewijs, Heer, van uw langmoedigheid. Want als gij gehandeld had met ons naar onze zonden, nadat wij ook in de achterliggende middag gedaan hebben, Heere, want dan maakt één zonde ons toch reeds strafwaardig. Heere, dan hebben wij van onze kant geen recht dat gij nog naar ons zoudt omzien, maar dat u ons hier nog samenbrengt bij een geopend woord van u. Heere, dat toont ons toch zo overduidelijk dat gij geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En daarom bidden wij u om die krachtige werking des Heiligen Geestes, die gij hebt uitgestort zo overvloedig op de Pinksterdag. En die geest wilt gij nog steeds uitstorten. Stort hem ook nu nog uit. En doe het toch in ons hart leven. Ook op mij. En als we dan mogen horen hoe dat die geest is uitgestort in een milde en overvloedige wijze, dan mag het toch zijn, verlangen in het hart, o dat die regen des geestes ook vallen mag op mij. Heere, doe het dan. Wilt gij dat gebed verhoren? Dat verlangen dat er kan zijn. Dat uitzien naar uw komst. Voor het eerst of opnieuw, Heer, in ons leven. Dat we nog zo uitzien naar hetgeen wij niet kunnen. Maar dat u wel kan, Heer, en dat is van dood levend maken. Dat is uw werk, o gij levendmakende geest. En daarom bidden wij u, kom toch. En wilt gij werken, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord, als wind en vuur, onwederstandelijk, reinigend, uitbrandend, maar ook helend en vernieuwend, levendmakend. O, we hebben maar één ding nodig in deze tijd van verwarring, in deze tijd van wereldgelijkvormigheid, in deze tijd van afval. En dat is de krachtige doorwerking van uw lieve Heilige Geest. En dat we daarom dan ook mogen bidden, daarom ook uw naam mogen aanroepen. Zend, Heer, op deze dag uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest, mocht die ons ten paan, ten leidsman strekken. O, we hebben het zo nodig. En wat is dan een wonder dat gij het niet alleen kerst deed worden. Niet alleen Goede Vrijdag en Pasen, maar dat gij het ook gaf, de Pinksterdag, waarop gij vervuld hebt uw beloften. Ik zal u geen wezen laten, maar ik zal u zenden de trooster, die zal u alles leren, die zal u onderwijzen, omdat hij zo vanmiddag ook bij ons zijn mag. Heere, wat kan dat ook voor uw knecht? Toch een wonder zijn dat het niet zijn werk is, dat hij niet behoeft te preken, maar dat dat nu het werk des geestes is. Heere, want de verkondiging van uw woord, dat is toch in het bijzonder het werk van u, o Heilige Geest. O, wilt gij dan ook zo ons gebruiken? als een nietig instrument in uw hand. Om door te geven wat gij tot de gemeente hebt te zeggen. De woorden des eeuwigen levens. Dat is niet ons werk. Maar daar staat gij zelf voor in. Dat hebt gij ook gezegd. Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. En dan mogen we weten dat uw woord zo krachtig werken kan. Je hebt het op de Pinksterdag betoond en u bent toch niet veranderd. En zo kan het toch ook vanavond. Zo wilt gij toch ook vanavond doen. En gij wilt er toch van de huizen Jacobs om gebeden zijn. En daarom bidden wij u, kom toch met uw Heilige Geest. Houd u niet stil, maar kom in ons midden. Raak ons aan door dat woord. Wees met ons door woord en geest. Gedenk zo ook onze jonge mensen, die er ook vanavond weer in uw huis mogen zijn. Wilt u ook geven dat ze door dat woord getroffen mogen worden. Zoals ook die Israëlitische mannen, die daar stonden op dat tempelplein. Die door dat woord van Petrus, nee, uw woord, geraakt mochten worden. Geef dat het ook zo bij de kinderen mag zijn, bij de ouderen, bij ieder van ons. Laat uw woord nog zijn kracht in ons midden doen. Geef toch dat uitzien en dat verlangen om u te mogen kennen en u al meer te mogen leren kennen. Wees ook zo met de belijdeniscatechisanten die zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis morgenochtend. O, geef toch dat het in de gemeente meebeleefd mag worden als een vreugdevol en dankbaar moment, als u weer jonge mensen wilt toevoegen aan de gemeente en mocht het zijn aan die gemeente die zalig wordt. Niet alleen in uitwendige zin door belijdenis te doen, maar dat ze toegevoegd mogen worden door een hartelijke belijdenis vanuit het ware geloof dat u omhelst, Heer. En dat het van u alleen verwacht. Het zou dat rijk zijn als het zo mocht zijn, ook bij onze belijdeniscatechisanten. En wat nu bij hen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Om nu zo een ja-woord te mogen geven. Och dat ze het mogen weten door genade. Van die kerk, Heer, uw kerk, een levend lidmaat te zijn. Dat bidden wij u. Daar zien wij naar uit voor al onze 10 belijdeniscatechisanten. Zou het willen werken door uw genade. Heer, dat ze er ook vanavond nog om mogen worstelen. Als ze er tegenop mogen zien. En het toch niet anders kan. Dat het in hun hart een verlangen mag zijn. Om dat ja-woord te mogen zeggen. In het midden van de gemeente. Als dat zo is, dan is dat uw werk. En dan krijgt u er alleen de eer van. Wees ook met hen, heren. Die morgenmiddag ook weer hier hopen te zijn. Als ze daar een geliefde man. Een geliefde vader moeten gaan begraven. Of in welke familiaire betrekking we ook met hem staan die overleden is. O Heere, gedenk dan ook aan de rouwdragende familie Holleman. Wilt u ook bij hen zijn? Sterk en graag, ook in die moeilijke gang. Gedenk ook aan Herman en aan Anneke als ze zich voorbereiden op het huwelijk. Als ze de komende week donderdag, zo u het geeft, in het huwelijk mogen treden. Och, dat ze het dan ook daarin van u mogen verwachten. Dat ze het oog mogen slaan op u en dat het in hun hart mag leven. Van waar zal mijn hulp komen, ook in het huwelijksleven? Onze hulp is van de Heer alleen. Dat ze zo in het huwelijk mogen treden. En geef ook dat het een gezegend uur mag zijn in uw huis. Wees zo met ons, Heer, als we samenkomen. Wilt u dan ook gedenken aan hen die bezig zijn met hun examens? Dat ze maar telkens bij u mogen zoeken. Om telkens maar te vragen, Heer, wilt gij door uw Heilige Geest ons verstand verlichten? Dat we de vragen mogen begrijpen, dat we de antwoorden weten mogen om zo ook een goed examen te doen. Dat ze het zo ook van u verwachten mogen. Heer, en als het dan ook vandaag Pinksteren is, dan willen we toch ook in het bijzonder bidden voor het werk van de zending. We dragen het hartelijk aan u de Heer op. Gedenk ook aan hen die gij op verre plaatsen gesteld hebt om daar het evangelie te verkondigen. Dat ze het mogen doen met de liefde van het hart. En dat gij zo nog uw koninkrijk wilt uitbreiden, sterk ze, als ze zo vaak op de fronten staan te strijden hebben tegen de vorst der duisternis die nog zoveel in zijn machtige greep heeft. Maar u bent machtiger, u bent verwinnaar in de strijd. En dan moogt toch ook weten dat u doorgaat met uw werk. Troost ze ook, ook uit het midden van onze gemeente die uitgezonden zijn, ook in familiebetrekkingen. Heere, zegen zo al die arbeid. Denk ook het werk van evangelisatie, ook komende zaterdag, mogen we andermaal bij u de Heere brengen in het gebed. Wilt gij ook wereldwijd, waar het werk van evangelisatie geziet in de grote steden, onder hen die zo ver zijn afgedwaald, die zo leven in de duisternis, in de boeien en de banden van de zonden, onder criminelen, onder drugs en alcoholverslaafden, Heer, onder prostituees. Och Heere, wat is er toch veel nood en verdriet en ellende. Geef dan bewogen harten om een beker koud water te mogen uitreiken en een troostrijk woord. Zegen dan ook dat werk. Bedenk ons onderwijs, we mogen dat ook toch bij u de Heere brengen telkens weer. Geef mannen en vrouwen die het tot zijn roeping weten om onze jeugd te mogen onderwijzen, ze te mogen voorleven in de vreze des Heeren. Denk zo allen die in de dienst der barmhartigheid werken, in de Goede Reden, in de Samaritaan en al de verzorgingstehuizen hier op het eiland. Denk ze allen die dat werk met liefde mogen doen. Heere, zo zien onze ogen op u. Wees met hen die meeluisteren via de kerktelefoon, die niet meer kunnen opkomen. Wilt u ook bij hen zijn, die door ziekte aan bed gebonden zijn, dat ze het mogen weten dat u toch meer dan ene zegen hebt. Heere, zo ziet het alles op u. Heere, blijft alles op u wachten. Kom toch en verlaat ons niet. Geef ons toch niet aan onszelf over. Maar laat het zo mogen zijn dat gij door uw Pinkstergeest het woord met kracht onder ons midden bedient. Dat dode zondaren mogen leven. En dat uw kerk uw kinderen vertroost, bemoedigt, onderwezen mogen worden, dat ze nog voeder mogen toegereikt krijgen, dat hun zielen nog adem mogen halen, versterkt en verkwikt mogen worden. Heere, doe het nog. Niet omdat het om ons het kan, maar doe het uit vrije, soevereine genade. Doe het toch om Christus wil alleen. Amen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Zo mochten wij dat vanmorgen horen. De Heilige Geest die de discipelen ging vervullen. Die hun verstand ging verlichten. Die nou het woord van hun meester mochten leren verstaan. Die nu het juiste zicht hebben gekregen door de Heilige Geest. Op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar ook op zijn heerlijke opstanding. Nu door de Heilige Geest gaat in vervulling wat de Heer Jezus tot hen gesproken had. Gij zult mijn getuigen zijn. En zo mogen ze dat evangelie gaan verkondigen op die Pinksterdag. Zo mogen ze de grote werken Gods, de Magnalia Dei, verkondigen. In allerlei talen, zodat de saamgestroomde menigte het mocht horen. Ieder in zijn eigen taal. En dat is toch in het bijzonder het wonder van Pinksteren, de prediking van het evangelie. En daarom, omdat de Pinkstergeest is uitgestort en omdat de apostelen gegaan zijn over de ganse wereld, is ook het evangelie vanavond in onze midden. Dat is het wonder van Pinksteren, de prediking van het woord. En daarom hebben we ook onze gaven af te zonderen, opdat ook dat evangeliewerk voort mag gaan. In het bijzonder het werk van de vertaling van het woord van God. Opdat ook de mensen het woord mogen lezen in hun eigen taal. We hebben het gisteren ook in de krant mogen lezen. Dat het werk van de vertaling voortgaat naar de belofte van de Heere. Totdat ook de laatste het woord zal kunnen lezen en horen. Nog een paar procent. Nog een tiental jaren. Dan zal het evangelie wereldwijd verspreid mogen zijn. Laat dat ook elke keer weer, maar ook in het bijzonder op deze dagen, ons gebed mogen hebben. Heere, wilt u zijn met hen die dat woord mogen vertalen? Dan denken we ook in het midden van onze gemeente aan Kobi en Hessel Visser, die ook zo in dat evangeliewerk mogen betrokken zijn, opdat dat woord vertaald mag worden. En dat zo ook daar, in die verre afgezonderde landen, de Magnalia Dei, de grote werken Gods, verkondigd en gelezen mogen worden. En wat is dan de inhoud van dat evangelie, van die Pinksterboodschap die gebracht mocht worden door Petrus en in navolging van hem door al de apostelen? Wel, die vinden we als het ware in een samenvatting, als in een conclusie van de Pinksterpreek in Handelingen 2 en daarvan het 36e vers, waar onze tekstwoorden voor vanavond luiden. Handelingen 2, het 36e vers. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus dien gij gekruisigd hebt. We schrijven bij onze tekstwoorden Christus, de inhoud van Petrus' Pinksterpreek, en dan een drietal gedachten. In het eerste, door het volk gekruisigd. In de tweede plaats, door God verhoogd. En in de derde plaats, door het geloof gekend. Christus, de inhoud van Petrus' Pinksterpreek. Christus, door het volk gekruisigd, door God verhoogd en door het geloof gekend. Toch eerst zingen we daarvan met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het zesde, het zevende en ook het achtste vers. Psalm 72, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Zo moet de koning eeuwig leven. Psalm 72, de versen 6, 7 en 8. Ondertussen krijgt u gelegenheid in een tweetal rondgangen uw liefdesgaven te geven aan de Heere, waarin we ook in het bijzonder de tweede collecte voor de zending van harte bij u willen aanbevelen. Thank you. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 89, het 8e vers na het amen der prediking. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Christus, de inhoud van Petrus' Pinksterpreek. Christus, door het volk gekruist, door God verhoogd en door het geloof gekend. Petrus, vervuld door de Heilige Geest, staat op. Als hij hoort hoe er gespot wordt met het werk van de Heilige Geest, dat kan hij niet langer verdragen. Dat heerlijke werk van de uitstorting van de Heilige Geest door de spotters wordt vergeleken met dronkenmanstaal. En zo zien wij hem daar staan vol heldenmoed. En daar gaat hij spreken tot de saamgestroomde menigte. En hij zegt het tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. Dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Want het is toch eerst de derde uren van de dag. Wat een dwaze redenering, zegt hij, dat wij dronken zouden zijn. En dat de verkondiging van dat levende woord, van de grote werken Gods, dat dronkenmanstaal zou zijn. Hoe kan dat nou? Het is toch nog maar net morgen geworden. Dan zijn we toch nog niet dronken en vol zoete wijns. Maar, zegt hij, wat is het dan wel, dat grote wonder dat jullie kunnen horen, de werken Gods, ieder in zijn eigen taal. Perzen, mensen die komen uit Cappadocië. Hoe kan dat nu, dat jullie in je eigen taal dat horen? Wel, dat is nu wat al door de profeet Joël is verkondigd. Nu gaat in vervulling de belofte die de Heere gedaan heeft door zijn profeten. En zo gaat hij wijzen op dat grote wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat vervulling is van het profetisch woord wat de Heer in het Oude Testament heeft gesproken. Maar dan gaat hij verder. Want dan heeft hij een boodschap. Dan heeft hij een boodschap van Gods wegen. Dan heeft hij een boodschap door de aandrijving van de Heilige Geest. En dat is voor die saamgestroomde menigte niet zo'n aangename boodschap. Ja, het is zelfs een vernederende boodschap. Het is een ontmaskerende boodschap. Het is een schuldigstellende boodschap, want wat gaat hij dan zeggen nadat hij uitgelegd heeft dat alles wat ze horen en zien, dat het wonder van de vervulling van de profetie is van Joël. Dan gaat hij in het 22e vers zeggen, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. En dan gaat hij vertellen wie de Heer Jezus Christus is, de man van God onder uw lieden betoond in krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Maar wat hebben jullie dan met hem gedaan, met Jezus de Nazarener? Wel, jullie hebben hem genomen, zegt hij. Jullie hebben hem gearresteerd. En door de hand van onrechtvaardigen hebben jullie hem aan het kruis gehecht en gedood. Dat is een boodschap. Als je daar uit nieuwsgierigheid bent gekomen, om te kijken wat er gebeurd is. En je hoort dan de grote werken Gods verkondigen in je eigen taal. Maar dat in de eerste plaats zulk een boodschap is, daar had je helemaal niet op gerekend. Dat je daar plotseling door de Heilige Geest stilgezet werd en geconfronteerd wordt met je boze en goddeloze daden. Gij Israëlitische mannen, de Heer Jezus, die door God gezonden is, die onder jullie grote werken gedaan heeft, die jullie zelf gezien hebben, waar jullie getuigen van geweest zijn. Jullie hebben het immers gehoord en sommigen van jullie zijn erbij aanwezig geweest. hoe hij daar water in wijn heeft veranderd. Jullie hebben gezien hoe hij een 18-jarige gebonden vrouw zo lang in de kluisters van de vorst der duisternis ontbonden heeft, dat ze weer rechtop lopen kon en God loven. Jullie zijn er zelf van getuigen geweest hoe kreupelen zijn gaan huppelen. Jullie hebben gezien hoe dat blinden hun ogen geopend zijn. Jullie zijn erbij geweest hoe daar duizenden hebben gegeten van een paar visjes en een paar broden. Ja, jullie zijn erbij geweest hoe hij zelfs doden heeft opgewekt, Lazarus en de jongeling te Nain. En in dat alles, in die wonderen, in die krachten die hij onder jullie gedaan heeft hij zijn liefde tot jullie betoond. Het was enkel zijn ontferming dat hij zo goeddoende onder jullie heeft rondgewandeld. En in al die tekenen heeft hij betoond wie hij is, namelijk de Messias, de Verlosser die komen zou. Dat hij de beloofde Zoon van God was, dat heeft hij door al die krachten, wonderen en tekenen aan jullie willen bewijzen. In dat alles heeft het steeds doorgeklonken. Ziet, hier ben ik, de Zoon van David, uw Verlosser, uw Zaligmaker. En hij heeft het ook zelf gezegd. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Hij heeft het overluid uitgeroepen. Zo gij dorst hebt, komt, drinkt. Ja, hij heeft over u geweend. Toen hij het gezegd heeft, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u als kinderen bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeen vergaderd onder haar vleugelen. Dat is de Heer Jezus geweest, een opzoekende zaligmaker, die door krachtige wonderen en tekenen onder u gewandeld heeft. Deze Jezus, die in erbarmen over u bewogen was, die in innerlijke ontferming over u bewogen was, ziende u als schapen zonder herder. Maar wat hebben jullie gedaan met deze zaligmaker? Wel, onze tekst, de slotconclusie, om het zo te zeggen, van de woorden waar hij mee begonnen is in vers 22, komt hij hier in alle kracht samen te vatten, deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. En dat hebben jullie gedaan, zegt Petrus. Schuil niet weg achter Pilatus. Schuil niet weg achter de oversten. Schuil niet weg achter de priesters en de fariseeën. Maar u hebt dat gedaan door uw ongeloof. Hebt u hem verworpen en u hebt het uitgeroepen, kruist hem. Kruist hem. Gij hebt hem gekruisigd. Gij hebt hem overgegeven in de dood. Dat is uw werk. En niet alleen hier zal Petrus het zeggen, maar hij zal dat herhalen als hij straks staat voor de Joodse raad. En dan zal hij het ook tegen die voorname mannen zeggen, tegen die leidslieden, niet alleen hier tegen het volk, maar ook tegen de leidslieden, welke gij hebt omgebracht, hangende hem aan een hout. Israëlitische mannen, dat hebt gij nu gedaan door ongeloof. Jullie hebben hem verworpen. En dat niet onwetend, want je hebt het gezien, je hebt het gehoord, je hebt het bemerkt, dat hij van God gezonden was. Al die wonderen, die tekenen die hij gedaan heeft, kon hij niet uit zichzelf doen. Maar dat kon hij alleen maar doen, omdat hij de ware Zoon van God was. Maar u hebt hem verworpen. U wilde niet dat hij koning over u zijn zou. Jullie hadden geen zaligmaker nodig die voor jullie de dood in zou gaan, om voor jullie het leven te verwekken. Jullie hebben hem verworpen, omdat hij jullie godsdienst aantastte van eigen werken en eigen vroomheid en van eigen gerechtigheid. En daarom zijn jullie als die bouwlieden die de hoofd des hoeks verworpen hebben, die steen waarop dat ganse fundament rustte. Jullie hebben hem verworpen. En zo staat Petrus als het ware voor dat volk. En hij is als het ware een boogschieter die pijlen afschiet. En bij dat afschieten van die pijlen heeft hij maar één doel. Om de Joden, de Israëlitische mannen, aan hun ongeloof te ontdekken. Hij heeft maar één doel, om hen de schuld daarvan voor ogen te stellen. Om hen te ontdekken aan hun vijandige houding tegen deze van God gezonden zaligmaker. O Petrus, hij heeft de begeerte dat het volk daarvoor in de schuld mag komen. Dat ze mogen zien wat ze gedaan hebben met hem die gekomen was om het verloren te zoeken. Wat ze gedaan hebben met hem die gekomen was om gevangenen te ontbinden en vrijheid te geven. Die gekomen was om het gebrokene te helen, om het zieke te genezen. Wat ze met deze zaligmaker gedaan hebben, namelijk hem verworpen in ongeloof en in nijdigheid overgegeven, opdat hij gekruisigd zou worden. Gij hebt hem gekruisigd. Zo klinkt het uit de mond van Petrus. Liefde gemeente van Middelharnis, hebt u het gehoord? Gij hebt hem gekruisigd. Is die pijl ook wel eens hier terechtgekomen in uw hart? Dat je er iets van verstond wat McCheyne zoveel eeuwen later gedicht heeft. Nadat Petrus deze woorden verkondigd had. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf ontdekt, toen werd in mijn zielen die vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dat wordt nou beleefd, geliefde gemeente, jonge vrienden. Als dat woord van Petrus vanavond doel gaat treffen, dan ga je zien wat McCheyne zag toen hij dat woord dichtte en de Heilige Geest zijn ogen openen. Toen zag hij, het waren mijn zonden die die kroon gevlochten hebben. En het waren mijn zonden die de beker van zijn bitter lijden hebben gevuld. En dat is het wat Petrus beoogt. Ja, dat is het wat de Heilige Geest vanavond bij u, bij jou en in mijn hart beoogt. Dat die pijl doel gaat treffen. Gij hebt Christus gekruisigd. O, dat u eens wakker geschud mag worden, geliefde gemeente. Want elke keer als wij door ongeloof het evangelie verachten, dan kruisigen wij Christus. En als dat nou het laatste was, wat er te zeggen valt, gij hebt Christus gekruisigd. En als dat het laatste was, hij in het graf en de steen erop en verzegeld, dan was het voor al de Joodse mannen voor eeuwig verloren. Dan was het voor u en voor jou en voor mij voor eeuwig verloren. Dan zou de dood het laatste woord hebben. Dan zou het graf de verwinnaar zijn. Dan zou Christus werk niet af zijn. Dan zou het geen Pasen en geen hemelvaart geworden zijn. Maar wat lezen wij nu? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Die Jezus die gij gekruisigd had, waarmede gij dacht en nu is het voor altijd over en uit met die verleider. Nu zijn wij voor altijd van hem af. Nu hebben wij niets meer met hem te maken die onze godsdienst overboord gooit, die ons ontmaskert. Nu hebben wij nooit meer iets met hem te maken, die gij gekruisigd hebt. Die, o eeuwig wonder, die Jezus die gij gekruisigd heeft, heeft God tot een Here en Christus gemaakt. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Christus door God verhoogd. Liefde gemeente, dat is het onbegrijpelijke wonder. Dat de gemeenigte, de Joodse leidslied, het volk, Christus gedood heeft. Maar de Vader heeft hem niet in de dood gelaten. Maar de Vader heeft een engel gezonden om de steen af te wentelen. God heeft zijn zoon opgewekt. De aarde heeft gebeefd. De engelen zijn gekomen in de gedaante als van een bliksem. En ze hebben de steen afgewenteld. En de Vader heeft het werk van zijn zoon volkomen aanvaard. De dood is overwonnen. En daarvan mag Petrus in deze prediking zo heerlijk spreken. Hij zegt, hij is wel gelegd in het graf, maar daar heeft zijn lichaam geen verderving gezien. En dat is ook al, zegt hij, door de profeet David verkondigd. David heeft dat al mogen zien met een profetisch oog. Hij zal wel sterven, maar de dood, de hel, kan hem niet gevangen houden. Daar heeft zijn ziel geen verderving gezien. Daar heeft de Vader over hem gewaakt om hem ten derde dagen op te wekken. Deze door jullie gekruisigde Christus is door God opgewekt. Maar hij is niet alleen opgewekt, maar hij is ook verhoogd. Hij is ten hemel gevaren. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Deze die gij gekruisigd heeft, heeft God gemaakt tot een Heere en Christus. En wat wil dat dan zeggen, als dat zo heerlijk door Petrus hier verkondigd mag worden, dat God de Vader zijn Zoon gemaakt heeft tot een Heere en tot een Christus. Dan wil dat zeggen, de Vader heeft hem zo aan u voorgesteld. De Vader heeft hem zo aan u geopenbaard. Zo wordt hij u door de Vader getoond als de Heere en Christus. Die jullie gekruisigd hebben, die Jezus heeft nu zijn Vader verkondigd en voorgesteld, zegt Petrus, en ik mag het hem ook nazeggen, tot een Heere. En hebben wij dat al uit de catechismus uitvoerig mogen horen wat dat zeggen wil? Ik geloof in Jezus die ook genaamd wordt Heere. Dan weten wij dat dat betekent Kyrios. Dan weten wij dat betekent gebieder. Dan betekent dat bezitter. Want door zijn opstanding en hemelvaart heeft hij van de Vader gekregen al de aarderijken tot zijn erfenis. En mag hij zijn degene die het in waarheid kan getuigen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zo mag ook de jonge christelijke kerk het al vroeg belijden. Jezus Christus is Heere. Hij is de gebieder. Hij is de overwinnaar. Hij is de bezitter van de hemel en de aarde. Al de koninkrijken zijn aan hem onderworpen. Paulus, hij mag het zo heel duidelijk Petrus hierna zeggen, als hij schrijft aan de Filippenzen. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid God des Vaders. Oh, dat is nou ook belijdenis doen, belijdenis catechisanten. Als je nou morgen geroepen wordt om in het midden van de gemeente belijdenis te doen, dan is dit als het ware de samenvatting, te mogen belijden dat Jezus Christus de Heer is, dat Hij de gebieder is, dat Hij de koning is van hemel en aarde, en dat er geen andere koning is dan deze koning die ons van Israëls God gegeven is. Alle knie zal zich voor hem buigen. Zalig als je nu reeds voor hem buigen mag, dat je hem nu mag belijden, zoals de eerste christenen hem mochten belijden, zeggen: deze is Kyrios, deze is de gebieder. O, als je zo voor hem mag buigen, je leven aan hem mag overgeven, zalig, als dat door genade hier in dit leven reeds gebeuren mag. Maar dan zal er ook een dag komen dat allen zich voor hem zullen buigen, ook zijn vijanden, ook jij, ook u, die nu weigert zich aan hem over te geven, die nu weigert zich onder hem te buigen en zijn bevelen te gehoorzamen, want er zal een tijd komen dat alle knie zich voor hem buigen zal, zoals ook de profeet Jesaja reeds getuigen mocht. Ik heb gezworen bij mijzelf dat mij alle knie zal gebogen worden, en dan zullen ook al de vijanden zich aan hem moeten onderwerpen, maar dan niet meer van harten en niet met vreugde, maar dan, omdat het niet anders kan, overwonnen. Wat zal dat erg zijn? En daarom buig u toch vanavond. Buig u toch vanavond in het stof voor hem, waarvan Petrus getuigen mag dat hij door zijn Vader verhoogd is tot een Here. Maar hij is niet alleen verhoogd tot een Here, zegt ook hier Petrus, maar hij is verhoogd tot een Here en Christus. Hij is dus niet alleen door zijn Vader met eer en heerlijkheid gekroond. Hem zijn niet al de koninkrijken gegeven, maar hij is ook door zijn Vader verhoogd, gemaakt, bekendgemaakt, geopenbaard als de gezalfde. Deze Jezus, die gij gekruist hebt, zegt Petrus, is door de Vader verhoogd tot Messias, tot gezalfde. En we weten het allemaal nog wel, opnieuw weer uit onze catechismus, wat het zeggen wil dat hij Messias is. Zoals in het Oude Testament ook profeten, priesters en koning gezalfd werden, al was dat in hun ambt vaak onvolmaakt. En waren de koningen en de profeten en de priesters in hun werk vaak nog met veel zonden bekleefd. Maar deze is waarlijk gezalfd tot profeet, priester en koning. Hij is de ware gezalfden, waarvan al de koningen, profeten en priesters slechts een zwakke afschaduwing zijn geweest. Maar zie hier, zegt Petrus, deze is de enige ware van God gezalfde Messias. En die mocht het getuigen tegenover zijn volk. De geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij is waarlijk gezalfd door de Heilige Geest, toen die in de teken van een duif op hem daalde. Later zal ook Petrus het weer zeggen en erop wijzen dat deze Messias nou werkelijk de van God gezonden is, die werkelijk door de Vader gezalfd is. Want dan horen wij het hem ook zeggen tegen Cornelius: belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij is door de Vader gezalfd met de Heilige Geest om te doen wat nodig was tot zaligheid van verloren zondaren. En wat moest hij dan doen? Wel, hij moest profeet worden. Waarom? Om blinde zondaren de ogen te openen, om als die leraar der gerechtigheid te onderwijzen in de weg der zaligheid blinden. En daarvan getuigt hij ook dat hij zo'n profeet is, als hij het zegt tegen Pilatus: al wat ik van de Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Het is de Heer Jezus die als die profeet en leraar rondgegaan is om het volk te onderwijzen in de weg der zaligheid. Zo is hij gekomen om die leidsman te zijn van blinden, om ze te brengen op de weg waar niemand zich stoten zal. O, hij moest komen en gezalfd worden tot priester, om zich werkelijk ook als een offerlam te kunnen laten offeren. Hij was het waarvan gezegd wordt: gij zijt een priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Zo was hij die ware hoge priester, die gekomen was om zichzelf te offeren, om zichzelf te geven tot een rantsoen van de zonden, tot betaling van de hemelhoge schuld. Hij was het ook die als een profeet, maar ook als een priester, rein gewandeld heeft, om zo ook een reine wandel te verwerven voor al de zijnen. Hij is een priester die in de hemel is om daar te bidden voor zijn kinderen. Hij is het die daar in de hemel voor de zijnen hun zaak bepleit. Hij is het ook die als die priester weet van hun noden en van hun zorgen. Hij is toch immers die medelijdende hoge priester. Of als er iemand vanavond zit met een gewond hart, een jongen of een meisje, een ouder met verdriet, zie hier, hij is gezalfd tot priester, om ook in die moeilijke wegen medelijdende hoge priester te zijn. Maar hij is ook gezalfd tot koning. Koning om te verlossen, gebondenen, om vrijheid te geven aan gevangenen. Daarvan heeft Jacob al zo heerlijk mogen profeteren, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Jesaja heeft van dat koningschap mogen getuigen. De heerschappij zal op zijn schouder rusten. Hij zal een heerser zijn in Israël. Zijn koninkrijk is niet een aards koninkrijk, maar zijn koninkrijk is een hemels koninkrijk met hemelse gaven, rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En zo leidt hij, als die koning van dat heerlijke koninkrijk, al zijn kinderen door dit aardse leven heen. Hij beschermt ze als koning. Hij regeert ze als koning. Hij bewaart ze als koning. En hij heeft het ook gezegd als koning, niemand. O, wat niet daar een troost in, niemand zal u uit mijn handen rukken. En de poorten der hel zullen u nooit kunnen overweldigen. En zo mag hij, zegt Petrus, verhoogd zijn, bekend gemaakt, u voorgesteld als de Heere, de gebieder van hemel en aarde, de eigenaar van de ganse schepping met allen die daar op en in wonen. Maar hij is ook de gezalfde om te verlossen een volk dat zichzelf niet verlossen kan, gezalfd tot profeet, priester en koning. Is dat nou niet een eeuwig wonder, wat hier nu verkondigd wordt door Petrus, als in een samenvatting. Hier schittert toch het evangelie op zijn diepst. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Laat dat nog eens een ogenblik wegen. Die gij gekruisigd hebt, die gij verworpen hebt. Waarvan gij gezegd hebt, weg met deze. Deze verworpen. Deze heeft God verhoogd tot een Heere en Christus. Dat is nou evangelie. O, naar recht had God kunnen komen met zijn toren, toen het volk zijn zoon verwierp. Maar hij heeft het niet gedaan. Maar hij heeft zijn zoon uit het graf verhoogd, opdat hij verkondigd zou worden aan die Israëlitische mannen die hem verworpen hebben. Zie hier, uw zaligmaker. Is dat nou niet een eeuwig wonder? Dat is het evangelie. Dat is het Pinkster-evangelie. Dat hij wordt gepredikt aan mannen, aan bijeengestroomde menigte die hem verworpen hebben. Zie hier, is hij die door God de Vader verhoogd is tot een Heere en Christus. En waartoe? Wel, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Waartoe wordt dat heerlijk evangelie van dat onbegrijpelijke wonder nu aan deze mannen voorgesteld? Wel, Petrus, hij zegt het in onze tekst, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël. Het is als het ware of Petrus die hele preek die hij gehouden heeft, als het ware samenvat, als het ware de conclusie in dit laatste vers, op het hart van zijn hoorders bindt. Hij zegt het, zo moeten jullie het zeker weten, mijn hoorders, zegt hij. Zo moeten jullie het zeker weten. Het moet vast zijn in jullie hart. En als we het woord in het Grieks lezen, in het grondwoord, dan zien we ook duidelijk dat het een bevel is. Zo weten jullie dan zeker. Jullie moeten het zeker weten. En wat moeten ze dan zeker weten? Wel, die twee dingen. Dat het is vanwege jullie zonden dat hij gekruisigd is. Dat dat een bewuste daad van jullie is. Dat jullie hem verworpen hebben. Maar ook moeten jullie zeker weten dat hij van de Vader verhoogd is tot een zaligmaker en Heer. Daar gaat het nu om, zegt Petrus in zijn Pinksterpreek. Verlicht door de Heilige Geest, zegt hij, zo moet het gaan. Dat is als het ware de toepassing van mijn preek. Dat de Heilige Geest jullie deze dingen zeker geeft te weten. En dat woord weten, jonge mensen, zeker als je nu in een tijd van examens bezig bent, dan moet je zoveel weten. En weten, dat wil dan vaak bij ons zeggen dat we de dingen begrijpen en op een examen kunnen reproduceren. Dat we ze het kunnen weergeven wat we geleerd hebben. Maar als hier in dit woord gesproken wordt over weten en in de Bijbel over weten, dan is dat niet alleen een zaak die je weet met je verstand, maar dan is dat een zaak van ervaring. Dan is dat een zaak dat je doorleefd hebt, dat het heel je wezen geraakt heeft, dat het je geheel en al in beslag genomen heeft. Weten, dat wil hier zeggen dat je het van God geleerd hebt, door zijn Heilige Geest, door ondervinding. Wat we ook wel zeggen, dat je het bevindelijk weet, dat je het geleerd hebt op de leerschool van de Heilige Geest. Dat je het niet alleen weet door een verlicht verstand, maar dat je het ook gaat opmerken in je ziel, dat het waar is. En waaraan kun je het nou weten dat het waar is? Dat je het nou ook zeker weet, zoals Petrus wel. Wel, dat het je ook raakt, diep in je hart. Want wat zien wij als Petrus die preek gehouden heeft, daar op die Pinksterdag, voor die mensen die samengestroomd waren, voor die duizenden mensen. Wat staat er dan? Als hij als het ware amen gezegd heeft, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël, dat deze Jezus door de Vader, door God verhoogd is, en dat hij gemaakt is tot een Here en Christus, die Jezus die gij gekruisigd hebt, als op die boodschap het amen geklonken heeft, waar blijkt dan uit dat dat woord niet alleen opgenomen is in hun verstand, dat ze het niet alleen met hun verstand hebben aanvaard, maar dat het ook hun hart geraakt heeft. Wel, dat blijkt uit het woord van vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Pijl trof doel hier. Wat gebeurt er? Als een pijl je raakt in je hart, en je hart doorboort, dan voel je, ik moet sterven. Als die pijl je gaat raken, dan heb je iets wat Agab zei toen hij geraakt werd. Draag mij uit het leger, want ik ben dodelijk gewond. Als die pijl je gaat raken, die eerste pijl die Petrus spande op zijn boog toen hij het zei, die gij gekruisigd hebt. Als die pijl gaat raken, dan word je doorwond in het hart. Dan blijft het niet alleen maar bij een verstandelijke overtuiging. Ik ben een zondaar. Want ik geloof zeker dat niemand hier zal zeggen, ja, maar dat ben ik niet, hoor dominee, een zondaar. Wij hebben allemaal wel enige indruk, enig gezicht dat we zondaren zijn. Maar als dat woord gaat raken, dan brengt het een totale verandering in je leven teweeg. Als dat woord gaat raken dat je door je ongeloof Christus de rug toegekeerd hebt, dat je door je ongeloof Christus en het evangelie verworpen hebt, als je door de Heilige Geest overtuigd wordt, wat we lezen, dat hij overtuigt van zonden, dat we in hem niet geloofd hebben. Als dat nou je schuld wordt, dat je die genadige en langmoedige Here, die je elke dag met zijn zegeningen heeft achtervolgd. Als je gaat voelen dat de goede tierenheden des Heeren het zijn, dat je nog niet vernield bent, dat de Heer je nog spaart en draagt, maar boven alles dat hij je van je kindse jaren af geleid heeft, dat hij van je kindse jaren af het evangelie heeft laten verkondigen, dat je op de zondagschool al gehoord hebt van die ene naam gegeven onder de hemelen tot zaligheid, maar dat je altijd maar doorgeleefd hebt in de zonden en dat je daarmee Christus gekruisigd hebt, met die zonden zijn doornenkroon gevlochten hebt, zijn beker gevuld hebt. Als dat doel gaat treffen, dan word je verslagen, dan word je doorboord. Weet je wat er dan gebeurt, jonge mensen? Dan ga je van verre staan en dan roep je het uit: Heere, wees mij de zondaar genadig. Dan ga je roepen en zoeken: Heere, is er dan nog een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan en waardoor ik weder tot genade kan worden aangenomen? Heere, is er dan nog een weg waardoor ik met u verzoend kan worden? Heere, is er dan nog een weg waardoor de schuld vergeven kan worden? En zo treft die pijl doel. En we mogen toch vragen eerlijk op de weg, gemeente, met elkaar. Heeft de pijl van het woord van God zo u al is geraakt? Heeft dat woord van God jou al zo geraakt? Dat je schuldenaar werd voor God. Dat het waar werd dat je de schuldbrief thuis kreeg. Dat je las: ik heb tegen u, o God, menigmaal gezondigd. Heere, heel mijn leven, ja, van het uur van mijn ontvangenis af, is zonde, jongens. Mag ik het eens vragen, heb je je knieën zo wel eens voor God gebogen? Dat je soms misschien geen woorden meer had, maar dat de tranen over je wangen stroomden. In het verborgene dat je het uitgeroepen hebt: Heere, wees mij toch genadig. Heere, zie mij toch aan. Wee mij, want ik verga vanwege mijn onreinheid, vanwege mijn onheiligheid, vanwege mijn zonden. Dat je het zeker wist: God is rechtvaardig en ik ben zondaar. En er is een hemelhoge kloof, een onoverbrugbare kloof van mijn kant naar God de genadige en rechtvaardige. Dat je voelde: ik kan nooit meer bij God komen. Het moet van een andere kant komen. Heb je dan wel eens zeker geweten dat dat vast was? Verloren van mijn kant. Verloren. En dat naar recht. Wat is het dan een eeuwig wonder als dan die tweede pijl afgevuurd mag worden en dat dan verkondigd mag worden: deze Jezus, deze die gij veracht hebt, die gij gedood hebt, die gij gekruist hebt, die heeft nu de Vader zo heerlijk verhoogd tot een Heere en tot een Christus, tot een gebieder, tot een overwinnaar, die de dood heeft overwonnen, die de hel heeft overwonnen, die de Satan de kop heeft vermorzeld. Deze Heere, deze Kyrios, deze gebieder, hij is ook de gezalfde. Hij is ook van God gegeven om u te onderwijzen. Waar u het uitroept: Heer, en ik weet niet meer hoe ik zalig moet worden. Waar u het uitroept en waar jij vraagt: Heer, hoe moet mijn schuld dan verzoend worden? Waar u het uitroept: Heer, ik zit in de banden van de vorst der duisternis, ik kan me niet bevrijden. Wat wordt hij dan dierbaar als hij verkondigd wordt als de gezalfde profeet, priester en koning? Wat wordt hij dan gepast voor je? En wat ga je dan naar hem verlangen? En dan roep je het uit: o, geef mij toch deze zaligmaker. Jongens, heb je er wel eens naar verlangd om zo Christus te mogen kennen als Heere en als gezalfde, om jou te verlossen, om jou te bevrijden? Zie, dat je dat ook zeker mag weten. Niet alleen je schuld en je zonde, je ongerechtigheid en je vonnis. Ik heb uw, zoals McChain dat zei, ik heb uw kroon gevlochten. Dat je niet alleen zeker weet dat het jouw zonden zijn die de beker van Christus lijden hebben gevuld, die hem deden kruipen door Gethsemane, waar hij geen man was maar een worm, maar waar hij worstelde en waar zijn droppelen zweet werden veranderd in bloed. O, dat dat is vanwege jouw zonden, dat hij zo moest lijden. Dat je dat zeker weet, dat is waar. Dat je daar amen op zegt.
Maar dat je nu ook door genade zeker mag weten dat er maar één weg is tot behoud. Een andere weg is er niet. En waarin ligt die weg nou wel? In hem die door de Vader verhoogd is tot Here en Kyrios. Tot zaligmaker, tot gezalfde, tot Messias, tot profeet, priester en koning. Dat je zegt, ja, dat weet ik zeker. Er is er maar één die mij zaligen kan. En dat is de Heer Jezus Christus, die van de Vader verhoogd is tot Here en Kyrios. Dat moet je zeker weten. Gemeente, we kunnen het niet wagen met een misschientje. We kunnen het niet wagen met een indruk. We kunnen het niet wagen met een gevoel. We kunnen het niet wagen met een traan. Dat zal allemaal te kort zijn. Maar de apostel, hij zegt het, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël. U moet het zeker weten. En wanneer mag u het nou zeker weten? Wel, wanneer die Heilige Geest dat woord afdrukt in uw hart, in jouw hart. En je het mag zeggen, ik weet het. Zeker, want ik heb het uit zijn mond gehoord. Het is het woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dan mag je het weten, ik hoop in al mijn klachten op dat onfeilbare woord. O, dan mag je daaraan je vastklemmen. Dan is dat woord vast en zeker. De Heilige Geest, hij geeft ons dat we daar kennis van mogen hebben. Door dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest zeker te weten. Mijn zonden hebben hem gekruisigd. Hij moest vanwege mijn zonden aan het kruis hout gehecht. Maar ik mag door genade weten, zeker weten, dat ook hij voor mij door de Vader verhoogd is tot een Here. En ook door genade mijn Messias is, mijn gezalfden. O, die Heilige Geest, hij geven, dat hij het verzegelen in uw hart en vastmaken. Kerk des Heren, laat het u tot troost zijn, dat het zeker is, dat het waar is, dat ge zondaar zijt, een verloren zondaar. Maar laat het ook vast en zeker zijn, dat Christus een volmaakte zondaar verlost van al zijn ongerechtigheden, dat hij een volkomen zaligmaker en verlosser is. Dat de Heilige Geest het vanavond bij vernieuwing aan uw hart mag zeggen, dat u het mag horen door de prediking heen. De stem van uw liefde, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik, uw Messias, die door de Vader verhoogd is om voor u te zijn. Uw Heere, is hij het? Kom, zeg het eens. Is hij uw Heere, uw gebieder? Heb u voor hem gebogen? Mag u het vanavond bij vernieuwing zeker weten? Ja, deze is mijn Heere. Deze is mijn liefde. Mag je het nou vanavond zeggen? Door het werk van die lieve Pinkstergeest. Ja, deze is ook mijn gezalfde. Deze is ook mij. Van de Vader gegeven tot profeet, priester en koning. Ja, hij is mij van Israëls God gegeven tot mijn eeuwige koning. Zalige vrucht van het heerlijk Pinkster-evangelie. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we samen het heilige aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, mag het zo voor uw kinderen zijn, dat ze het vanavond bij vernieuwing is zeker mogen weten, Heere. Want u weet hoe menigmaal uw kinderen heen en weer geslingerd mogen worden. Heer, hoe menigmaal ze tussen hoop en vrees verkeren. Hoe menigmaal ze het voorwerp zijn van twijfel en aanvechting. Maar nu zegt apostel Petrus het, aangedreven door die Pinkstergeest. Zo weten dan zeker het ganse huis Israël. Het is vast en het is zeker. Heren, daar ligt het nu in. Ik ben een zondaar. O, dat dat vast en zeker ingeleefd en beleefd mag worden. Ik die door mijn zonden Christus gekruisigd heb. O Heer, als dat werkelijkheid gaat worden, dan verstaan we iets van die mannen wier hart doorboord werd door dit woord. En die het uitgeroepen hebben, wat moeten wij doen om zalig te worden? Welke weg is er wel bekering? Dat is, wend u heen tot wie? Wel tot Christus, die door God verhoogd is, bekendgemaakt, voorgesteld als een Here en gezalfde. O, dat ze het zeker mogen weten, ja, hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand anders kan mij zalig maken dan hij alleen. Ja, dat ze het ook mogen zeggen. En deze is mij door genade, door de Pinkstergeest gegeven tot een koning. O, wat is dat rijk als we zo mogen buigen. Vanavond voor het eerst toch bij vernieuwing aan de voeten van hem. Die is door u gesteld en gemaakt tot Heren en Curios, dat we onder hem mogen buigen, ons leven in zijn hand mogen geven. O, hoe gepast is hij dan als die Messias, de gezalfde, om voor mij profeet, priester en koning te zijn. Heren, laat het bij uw kinderen zo mogen zijn, dat ze vanavond door uw Heilige Geest bij vernieuwing deze dingen mogen weten, door ondervinding mogen geloven, in een vast vertrouwen, het is waar, omdat het woord het mij zegt, door de Heilige Geest. En als we dit niet kennen, laat dan die pijlen vanavond doel getroffen hebben. Voor een onbekeerde, opdat hij het voelen mag, ik heb Christus gekruisigd. En voor een die aangevochten is, dat het waar mag worden, deze is van God verhoogd, tot een Here en zaligmaker. Ook voor mij. Wat zou dat eeuwige zegen geven, als zo de bediening van het woord gezegend mag worden. Blijf zo bij ons, Heren. Ook als we heen leven naar morgen, als we dan samen mogen komen, laat het dan een bijzonder uur mogen zijn, waarin we als gemeente er getuigen van mogen zijn, dat u doorgaat met uw werk. Heren, laten we het allemaal zo mogen beleven. En laten we ook een verlangen mogen hebben om daarvan getuigen te zijn. Dat we ook morgen in uw huis mogen zijn als een tiental jonge mensen uit het midden van de gemeente. Het ja-woord mag geven. Och, kon het zijn dat ze belijden mochten Jezus Christus Here te zijn. Heerlijke belijdenis. O, geef het aan hun alle tien in het hart. En laat er zo in het midden van de gemeente toch maar veel gebed zijn voor deze jonge mensen. Ga met ons mee, ook als we een rouwsamenkomst hebben te lijden. Blijf bij ons, Heere. Zo zien onze ogen op tot u. O Pinkstergeest, kom en blijf bij ons. Wijk nimmer meer van ons. Dat hebt gij beloofd. Zie dan zo in gunst op ons neer. Heb dank dat we zo samen mochten zijn in uw huis. Verzoen al het zondige wat er van onze kant was. Zegen het uwe uit ongehouden goedheid om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij van deze Here en Koning uit Psalm 110 en daarvan het eerste en het tweede vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 110, de versen 1 en 2. De gemeente, ontvang dan zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.